Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Tweede vers van Psalm 63. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 70, het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 21. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Genesis 3, vers 9 tot en met 21... Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 70, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing deze morgen is uit Genesis 3, vanaf vers 9 tot en met 21. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw, die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de vessenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vindt u opnieuw in Lucas 8. En ditmaal overdenken we met de hulp van de Heere het 34ste tot en met het 37ste vers. Lucas 8 en daarvan het 34ste tot en met het 37ste vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen, Lucas 8 vanaf vers 34. En die ze weiden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht. En heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien hetgeen geschied was, en kwamen tot Jezus, en vonden de mens van welke de duivelen uitgevaren waren, zittende aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. En zij werden bevreesd. En ook die het gezien hadden verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging. Want zij waren met grote vrees bevangen. En hij, in het schip gegaan zijnde, keerde wederom. Tot zover onze tekst. In de voorbeden en dankzegging van deze morgen willen we denken aan zuster de Brea Houtman, die het ziekenhuis mocht verlaten. En we denken ook aan onze broeder en zuster van de Werken van Veen, die, als de Heer het geeft, morgen zullen gedenken dat ze 60 jaar geleden in de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wanneer wij deze morgen in het gebed voor uw aangezicht zoeken te naderen, o, dan moeten wij belijden dat uw woord het ons leert, dat er tussen u, de heilige God, en ons, onheilige en onreine mensenkinderen, een oneindige afstand is. Een diepe kloof is gekomen vanwege de zonde, want uw woord roept het ons toe. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en tussen u. En Heere, wanneer wij dan deze morgen toch tot u komen, ach, hoe zouden we dan anders tot u kunnen naderen dan biddend of u ons wil aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Heere, wij hebben het niet verdiend om onze gebeden nog voor u te brengen, om onze verzoeken nog aan u bekend te maken, om ons hart voor u uit te storten, om onze noden voor u, de Heere, neer te leggen. Maar u roept er nog toe op en u zegt het nog in uw woord. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. En dan bidden wij van u, Heere, zie ons aan in hem, die alleen maar als die biddende hoge priester voor uw aangezicht bestaan kan. En geeft u ons, dat we ons voor u mogen verootmoedigen. en werkelijk met ons hart zouden mogen bekennen en mogen beleven dat wij voor u niet kunnen bestaan. Heere, u weet wat wij nodig hebben deze morgen. Dat is ten diepste alles, want wij kunnen niets zelf maken. De adem in onze neusgaten, het is een gave van u. En dat we hier onder uw woord kunnen zijn, het is opnieuw een gave van u. En we zeggen uw naam daar dank voor, want uw goedheid en uw langmoedigheid, uw grote geduld blijkt ook daarin. Maar nu vragen we boven alles, Heere, of u ons hart wil openen voor uw woord. Of u uw woord in uw eigen gezegende middelaarshanden wilt nemen. En of u het zo kracht wilt verlenen dat het ingang mag hebben in ons hart. Heere, wilt u dat wonder doen in het leven van oudere gemeenteleden? Ja, in het leven van de alleroudsten. Gedenk heel bijzonder ook degene die thuis met ons meeluisteren. En wilt u hen op de plaats waar ze zich op dit moment bevinden een zegen schenken uit uw woord. Maar wilt u dat wonder niet minder doen in het hart van mensen van middelbare leeftijd. In het hart van onze jongeren en van de kinderen van de gemeente. O Heere, laat het vanmorgen gebeuren mogen. Niet om iets uit ons, want wie zijn wij, Heere? Maar laat het gebeuren mogen, opdat uw naam erin verheerlijkt wordt. En geeft u dan dat zondaren uit de kaken van de vorst der duisternis en uit de macht van de hel getrokken zullen worden door de kracht en door de genade van u. En laat de prediking van een Christus die niet alleen de almachtige zaligmaker is en die zondaren aan zijn voeten kan brengen, maar die ook de zeer gewillige zaligmaker is en bij wie er genade overvloeiende is voor de grootste van de zondaren, het hart van de harde zondaren, van tegenstrevende zondaren, mogen verbreken, Heere. Zo bidden we van u, of u wil geven deze morgen wat nodig is. Helpt u bij het luisteren. Geeft u wat nodig is in het spreken. Sterkt u allen die een taak hebben in de diensten van deze zondag. We dragen onze organisten de koster aan u op. Heren, we willen aan u opdragen de zieken van de gemeente. We mogen u dank zeggen met zuster Den Breeje dat ze uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt haar leven opnieuw willen sparen. Al heeft ze het ondervonden dat de dood zo dichtbij was. En Heere, wat ligt daarin een ernstige roepstem. Wilt u die roepstem ook heiligen aan haar hart? En wilt u zorgen voor haar naar lichaam en ziel, ook nu ze weer in Tienthoven mag zijn? Heere, gedenk haar in de levensavond en wees haar goed en nabij. We willen u ook bidden voor andere zieken van de gemeente, of diegenen die een periode van ziekte achter zich hebben liggen. We denken aan onze zuster Goudriaan, die deze zondag weer voor het eerst na langere tijd in uw huis mag zijn. We zeggen u er dank voor dat u haar hier wilde brengen en we bidden of u haar nabij en goed wil zijn, ook in het verder. Heere, wilt u gedenken aan onze broeder van Leeuwen, in de zorgen die er zijn en ook in de beslissing die hij nemen moet. Geeft u hem wijsheid en geeft u hem raad. Geeft u hem naar zijn lichaam wat hij nodig heeft en mogen de behandelingen van welke aard ze dan ook zullen zijn, gezegend worden. Maar geeft u hem ook naar zijn ziel wat hij nodig heeft. En sterk hem, Heere, maar ook zijn vrouw en de kinderen dragen we hartelijk aan u op. Heere, zo bidden we u ook voor andere zieken van de gemeente die nog herstellend zijn, die soms al zo lang ziek zijn of te maken hebben met ongemakken van het lichaam. Geeft u sterkte en kracht en geduld. En geeft u de genade om onze weg in uw hand te geven. We bidden u voor de rouwdragenden. We bidden voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. in wie leven wonden geslagen zijn, misschien al heel lang geleden. Heere, wilt u helen en wilt u geven wat nodig is. We mogen u ook bidden voor onze broeder en zuster van de Werken van Veen, die, wanneer u het geeft, morgen zo'n bijzondere gedenkdag zullen beleven. 60 jaren door de band van het huwelijk verbonden. Heere, wilt u ze ook morgen bij leven en welzijn een gezegende dag van gedenken geven en mogen zij met de dank in u de Heere eindigen. En wanneer ze dan op die gedenkdag zullen terugblikken, o wilt u dan ook door de geest van verootmoediging in de verootmoediging brengen. En geven dat ze klein mogen worden onder uw sparende trouw en goedheid, maar dat ze ook voor de toekomst van u mogen begeren wat ze nodig hebben. En wilt u boven alles geven, Heere, dat het ten tijde van de levensavond ook geestelijk gesproken licht zou mogen worden en licht zou mogen zijn. Zo dragen we ook hen aan u op. We bidden u voor alle anderen, ook voor degene die, wanneer ze horen van hun huwelijksjubileum, de pijn en de moeite in hun eigen hart voelen, omdat ze de vreugde een ander wel gunnen, maar tegelijkertijd er weet van hebben hoe, misschien wel op heel jonge leeftijd, een man of vrouw van onze zijde werd weggenomen, of wanneer er een scheiding viel in dit leven. Ach, Heere, alle gebrokenheid, die toch ook een gevolg is van onze diepe val in Adam, wilt u ook daarin helend en genezend werken. Zo dragen we allen aan u op, Heere, die het moeilijk hebben. Zie in gunst op ons van boven en wees ons deze morgen genadig. En doe nog wonderen van genade, sterk al uw dienaren die u zelf geroepen en gezonden hebt om uw woord uit te dragen. Heere, vanuit zichzelf zijn ze tot niets in staat. Dat geldt ook voor de dienaar van deze gemeente. Maar u hebt toch geroepen, Heere, en u hebt gezonden. En het is uw woord dat vanmorgen gepredikt wordt. En daarom zou u uw werk nog willen laten zien, ook onder ons. En gedenkt u ook aan allen in deze grote stad die uw woord niet meer horen. Brengt u ze nog onder de prediking en onder de zuivere prediking van uw woord. En wilt u ze nog bekeren, Heere, en schenk ook ons wat we niet kunnen missen op weg naar de eeuwigheid. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 95, het tweede en het vijfde vers willen we gaan zingen. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En ook vers 5, verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Er zijn deze dienst 3 collecten, de eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 25, het vierde vers, willen we na de prediking zingen. Zeren goedheid kent geen palen. Dat betekent grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Het vierde vers van Psalm 25, na de prediking. Gemeente, hebt u ook iets te vragen? Heb jij iets te vragen? We hebben al tweemaal nagedacht over de geschiedenis van de bezetenen van Gadara. En dat is een bekende geschiedenis. Een geschiedenis met allerlei geestelijke lessen die we met de hulp van de Heere willen overdenken. Maar vanmorgen komt de vraag tot ons: hebt u ook iets te vragen aan God? Aan degene die dit woord heeft laten optekenen. Aan de Heer Jezus Christus die in deze geschiedenis zijn macht en zijn genade toont. Hebt u iets te vragen gehad? Als de muren van uw huis, van jouw slaapkamer, daar eens een antwoord op konden geven. Zouden ze dan kunnen spreken van het feit dat je ook met het gedeelte wat we deze morgen overdenken in het gebed tot de Heere ben gegaan en het heb gevraagd. Heere, u die uw almacht en uw genade betoonde in het leven van de bezetenen van Gadara, wil het ook doen in mijn leven. Wilt u ook mij een plaats geven aan uw voeten, zoals die man daar een plaats mocht krijgen aan uw voeten? Want de geschiedenis die we overdenken wil ons op de knieën brengen voor het aangezicht van de Heere, wil ons brengen in het gebed. Wel, dat zien we in onze tekst van vanmorgen ook. Dat het wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft mensen in gebed brengt. Maar hoe aangrijpend, gemeente, dan lezen we in vers 37... dat de hele menigte van het omliggende land van de Gadarenen hem wel bad. Maar wat bidden ze? Dat hij van hen wegging. En nu is het een van tweeën. Of in ons leven is er het gebed: Heere, blijf bij ons. Heere, breng ons aan uw voeten. Of er is ten diepste toch dit gebed, wat er van nature ook is. Heere, ga maar weg. Wijk van mij. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. We willen met de hulp van de Heere nadenken over onze tekstwoorden. En we schrijven daarbij Christus en het gebed van de Gadarenen, de inwoners van Gadara. Christus en het gebed van de Gadarenen. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op wat zij, dat zijn de Gadarenen, zien. Dat is vers 35. Daar staat: en zij kwamen tot Jezus en vonden de mens van wie de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. Wat zij zien. In de tweede plaats letten we op wat zij vrezen, want onze tekst vervolgt: en zij werden bevreesd. En tenslotte staan we stil bij wat zij vragen. Vers 37. Zij baden hem dat hij van hen wegging. En hij in het schip gegaan zijnde keerde weder. Dus Christus en het gebed van de Gadarenen. Allereerst wat zij zien. Vervolgens wat zij vrezen. En tenslotte wat zij vragen. De evangelist Lucas bepaalt onze aandacht aan het begin van de tekst, gemeente. U kunt het zien in vers 34, bij de zwijnenhoeders, de varkenshoeders, zoals die daar te vinden waren in het landschap rondom Gadara. We weten over die mensen eigenlijk niet zoveel. Misschien waren het mensen van heidense afkomst. Misschien hadden ze ergens nog bepaalde Joodse wortels, maar dan was dat zozeer naar de achtergrond verdwenen en waren ze zozeer verheidenst dat ze er ook geen bezwaar meer tegen hadden om dag in dag uit bezig te zijn met de onreine dieren die ze moesten hoeden, de varkens, de zwijnen. Maar dag in dag uit hielden deze mensen zich dus bezig met het hoeden van hun kudde varkens. En dan gebeurt het dat in de tredmolen van hun eentonige bestaan op zekere dag iets opzienbarends gebeurt. Want dan zien ze daar, en die man die hadden ze, zo stel ik me voor, wel vaker gezien, dan zien ze daar die bezetenen lopen, schreeuwend, tierend, één brok aanvalszucht. En die bezetenen, ze zien hem gaan in de richting van een groepje mannen die zojuist met een schip zijn aangemeerd, zijn aankomen varen vanaf het meer van Galilea. En ze hebben gezien hoe die bezetenen naar die groep mannen toestormden en toerenden om ze aan te vallen. En ze zullen waarschijnlijk ademloos hebben gezien hoe dat zich verder zou ontwikkelen. En dan zien ze tot hun verwondering hoe die man in zijn kracht en in zijn aanvalszucht van het ene op het andere ogenblik op zijn knieën neervalt op de grond. En hoe er een gesprek ontstaat tussen een van de mannen die was aangekomen met het schip en de bezetenen van Gadara die ze wel kenden. En ze zien hoe er een wonderlijke rust over die man komt, maar op het moment dat dat gebeurt, dan gebeurt er ook iets met hun kudde van wilde zwijnen. Want dan is het zo dat over die varkens een geweldige onrust komt en dat ze in beweging komen en beginnen te rennen. En voordat de zwijnenhoeders het kunnen beletten, hebben de varkens de kloof bereikt die er is en storten ze van de steilte af in het meer van Galilea en ze verdrinken daar in het water. En als deze varkenshoeders, degenen die hen weiden, dat hebben gezien, oh, dan bedenken ze zich geen ogenblik. Dan is er nog maar één gedachte, weg van deze plaats. En dan nemen ze de vlucht zonder uitzondering, gaan ze in de richting van de stad Gadara waar ze vandaan kwamen. En als ze daar na verloop van tijd aankomen, dan berichten ze het in de stad Gadara en ook in het omliggende land, bij de boerenhoeven die daar te vinden waren, wat er gebeurd is. Dat staat in vers 34. En deze weiden, ziende hetgeen er geschied was, zijn gevlucht en heengaande boodschapten het in de stad en op het land. Op het platteland wordt daarmee bedoeld. Wat ze precies gezegd hebben weten we ook niet, maar het ligt voor de hand dat ze de nadruk hebben laten vallen op het verlies van die zwijnen, van die varkens. En dat ze ook wel, want zo is toch een mens, dat ze ook wel hebben benadrukt dat zij er zelf niets aan konden doen dat die varkens in het meer zijn gestort. Dat zij vrij uitgaan, al hadden ze de verantwoordelijkheid over de kudde. Hier waren menselijke krachten niet tegen bestand. Een bovennatuurlijke kracht was daar gaande. En als ze dat bericht brengen in de stad Gadara en aan de boerenhoeven daaromheen, dan loopt heel het stadje uit en het platteland loopt uit, want de mensen, nieuwsgierig geworden door het bericht van deze varkenshoeders, ze gaan naar de plaats waar het wonder is gebeurd. En als ze daar dan aankomen, wat zien deze Gadarenen dan? Wel, dan zien ze om te beginnen de Heer Jezus die het wonder heeft gedaan. Maar hem kennen ze niet. Hij is voor hen een onbekende. En hun aandacht gaat ook niet allereerst naar hem uit. Hun aandacht gaat veel meer uit naar degene die ze wel kenden. De man die ze kenden als de bezetene van Gadara. Die man die ze meerdere keren hadden geprobeerd te ketenen met armkettingen en te boeien met voetboeien. Maar Hij had de boeien verbrijzeld en de ketenen kapotgebroken. Die kenden ze wel. Die man die een bedreiging vormde voor de omgeving, want we lezen in Matteüs 8 dat hij erg wreed was en dat niemand langs de weg waar hij zich ophield voorbij kon gaan. En die man die altijd maar door een geweldige onrust werd voortgedreven en die schreeuwde en die tierde en die woonde in de graven dicht bij de dood. Die man zien ze nu tot hun verwondering zitten aan de voeten van Jezus. In die man zien ze, en laten we daar vanmorgen vooral op letten, in die man zien ze het werk, het wonderwerk van de Heer Jezus Christus. En wat is er dan vooral dat opvalt? Een paar dingen. Allereerst valt op de rust die er is gekomen in het leven van deze man. Ik zei het u al en we hebben het de vorige keer ook gehoord. Deze man was één en al onrust. Hij werd voortdurend door de duivelen uitgedreven naar allerlei woeste plaatsen, naar de woestijnen, naar de graven. Deze man kende geen rust voor zijn lichaam en deze man kende geen rust voor zijn ziel. Altijd maar was hij rusteloos aan het zwerven. En nu zit hij in alle rust neer. Dat is het eerste wat die mensen zal zijn opgevallen toen ze hem zagen. Er is een wonderlijke rust gekomen in het leven van deze man. En dat predikt opnieuw, dat predikt het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is een heel krachtige onderstreping van het evangelie dat de Heer Jezus heeft laten klinken in Matteüs 11. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat is een prediking die zichtbaar wordt gemaakt in het wonder dat de Heer Jezus hier heeft gedaan. De ware rust wordt geschonken door Christus en wordt gevonden aan zijn voeten. Kijk, die prediking mag vanmorgen ook nog uitgaan. Wie zijn wij? Wie bent u? Wie ben jij en wie ben ik van nature mensen die rusteloos over de aarde gaan? En die het geluk voortdurend zoeken vanuit onszelf op de plaats waar het nooit te vinden is. Mensen die misschien hier rust proberen te vinden of daar rust proberen te vinden, maar de echte rust voor uw ziel is alleen te vinden bij Christus. En hij heeft het gezegd, hij heeft die nodiging zo ruim laten uitgaan. Komt herwaarts allen tot mij, die vermoeid en belast, zwaar beladen zijt. En ik zal u rust geven. O, zijn er hier vanmorgen mensen opgejaagd, vermoeid, belast door de schuld van uw leven. Vermoeid en belast door de toren van God over de zonde. Vermoeid en belast door de aanvallen van de vorst der duisternis. Christus roept het ook in dit wonder zondaren toe. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Er is nog iets wat zal opgevallen zijn aan deze man. De rust. Maar vervolgens ook de plaats waar hij zich bevindt. Wat zegt onze tekst daarvan? Zij gingen uit om te zien wat er geschied was, vers 35. Ze kwamen tot Jezus en vonden de mens van wie de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus. Dat is het tweede waar we even op moeten letten als het gaat over het portret van deze man. Deze man heeft niet alleen de rust gevonden, de echte rust gevonden, maar hij heeft ook een plaats gevonden aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is dus een plaats in het stof. Dat is de plaats van de vernedering. Dat is een plaats waar deze man zich klein gemaakt heeft voor degene die hem genezen heeft. Nee, daar is deze man vanuit zichzelf nooit kunnen komen. Want als het aan hemzelf gelegen had, ach, dan had hij Christus, om zo te zeggen, in het meer van Galilea geworpen. Maar Christus heeft hem aan zijn voeten gebracht. Christus heeft hem gebracht op die plaats waar hij zich gaat vernederen en in het stof terechtkomt. En dan ligt er in die uitdrukking aan de voeten van de Heer Jezus eigenlijk een hele diepe betekenis. Want aan de voeten van iemand zitten, misschien dat u het wel weet, dat is in de Bijbel vooral ook een uitdrukking voor de plaats van een luisterende leerling. Denkt u maar aan Paulus. Wij lezen van Paulus in het boek Handelingen dat hij onderwijs kreeg aan de voeten van Gamaliel. En dat hij aan de voeten van Gamaliel gezeten had. Dat wil zeggen dat hij daar onderwezen werd. Het was in de tijd van de Bijbel zo dat de leermeester zat op een stoel of op een andere verhoging. En dat de leerlingen op de grond zaten aan zijn voeten. Wel, dat is het beeld in onze tekst ook. Deze bezetene, hij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Dat betekent ook, hij neemt daar de plaats in van een luisterende leerling. Hij laat zich daar onderwijzen door de Heer Jezus. Door de grote profeet en leraar. Christus heeft hem op zijn school gebracht. Ik roep nog even in uw herinnering terug hoe het met deze man gegaan was. Toen deze man in zijn vijandschap op de Heer Jezus afkwam stormen. Toen heeft de Heer Jezus één woord met macht gesproken. Hij beval de boze geest dat hij van hem zou varen. En toen is die man in het stof gevallen. Toen is hij stilgehouden. Toen is hij stilgezet. Toen is hij tot bezinning gebracht. Dat was het eerste. Maar als de Heer Jezus dan die duivelse geest uit hem werpt en hem zalig maakt, hem verlost, want dat is wat er ten diepste gebeurt, dan komt deze man aan de voeten van de Heer Jezus Christus terecht als een leerling. Onderwezen door hem. En wat zal de Heer Jezus die man hebben geleerd? Wel, daar hebben we de vorige keer ook al iets van gehoord. De Heer Jezus heeft deze man als eerste laten zien van wat voor nood en dood hij hem verlost heeft. Toen die man aan de voeten van de Heer Jezus, en het staat er niet, maar het zou goed gekund hebben dat de Heer Jezus zijn hand heeft uitgestrekt en gewezen heeft naar die kudde zwijnen die daar het meer instormde, om de aandacht van die man daarbij te bepalen. Toen heeft de Heer Jezus het laten zien, kijk eens, van die verschrikkelijke heerschappij van de vorst der duisternis heb ik u willen verlossen. Toen heeft de Heer Jezus deze man onderwezen in het feit dat hij naar recht in dat meer had moeten omkomen. Toen heeft de Heer Jezus deze man onderwezen in het vak, als ik het zo mag zeggen, in het vak zelfkennis. En vanuit het geheel van het woord van God mogen we daar nog iets aan toevoegen. Want de echte zelfkennis, wanneer de Heere die leert aan een mens, iets daarvan leert, dat is altijd zelfkennis in het licht van de kennis van God. Wie God is, hoe is uw naam. Maar Christus zou ook gewezen hebben op het feit dat hij nu gewillig is geweest om het meer over te steken. En om deze verloren zondaar op te zoeken en op te rapen uit zijn verlorenheid. Christus heeft deze man onderwezen in godskennis, in zelfkennis. Om zo ook plaats te maken voor het gezegende werk van de Heer Jezus Christus. En dat leerde deze man aan de voeten van de Heer Jezus. Daar heeft hij urenlang gezeten. Want vanaf het meer van Galilea naar de stad Gadara en dan weer terugkomen, daar gaat de nodige tijd overheen. Al die tijd, zo stellen we ons voor, heeft deze man gezeten aan de voeten van Jezus. En kreeg hij onderwijs van hem. En dan is er nog een derde punt dat zal zijn opgevallen. Dat is dat deze man gekleed is. We zouden daar misschien zomaar overheen lezen, vers 35. Hij zat aan de voeten van Jezus gekleed. Maar houdt u dat nog even tegen de achtergrond van wat ons in het 27ste vers gezegd is. Daar lazen we over deze bezetene en hij was met geen klederen gekleed. De duivel liet zijn macht in het leven van deze man zo gelden dat hij ieder gevoel van schaamte verloren had. En dat hij daar schaamteloos, ongekleed voortrende door de wildernis. Onbeschermd tegen de koude en tegen de regen. Onbeschermd tegen de spottende blikken van andere mensen wanneer ze hem zagen. En hij wierp zelfs het natuurlijke schaamtegevoel nog van zich af. Maar als de Heer Jezus deze man verlost, dan kleedt hij deze man ook. Dan wordt het zelfs aan de buitenkant van zijn leven zichtbaar wat de Heer Jezus in zijn leven heeft gedaan. Waar dat kleed vandaan kwam, onze tekst zegt het niet. Zou goed kunnen dat er nog wat reservekleding heeft gelegen aan boord van het schip waarmee de Heer Jezus naar Gadara kwam. Maar let u even op datgene wat Christus doet, want hij kleedt deze man. En daar hoort u een echo in, ja, van datgene wat we gelezen hebben in Genesis 3, in onze schriftlezing van vanmorgen. Als Adam en Eva in de zonde gevallen zijn, en als ze daar het oog op elkaar laten vallen en zich schamen omdat ze naakt zijn. En de Heer Jezus en de Heere door zijn genade Adam en Eva opzoekt, wanneer ze zich verborgen houden voor hem, dan is het toch ook zo dat we lezen dat de Heere Adam en Eva kleden. Daar vindt u iets van de oneindig tere zorg van Gods genade in, gemeente. Dat God zo goed is, dat hij een mens niet over heeft om onbeschermd door het leven te gaan. Onbeschermd tegen de koude en de regen en de invloeden van het weer. Onbeschermd tegen de ongewenste blikken van andere mensen. Maar dat God een mensenkind die nergens meer recht op heeft, kleedt. En nu nog even terug naar deze man. Hij was zo ver ook bij de algemene genade van God vandaan dat hij daar ongekleed liep. En dat zijn uiterlijk het ook zei dat hij de duivel toebehoorde. Maar Jezus kleedt deze man. Ja, als we daar even over nadenken, dan is het belangrijk om met elkaar vast te stellen dat ook daarin de genade van de Heere blijkt. En die genade van de Heere die blijkt ook in al datgene wat Hij in zijn woord te zeggen heeft over onze kleding. Misschien dat er hier vanmorgen wel iemand is die, ach, die denkt als het daarover gaat, moet het nou weer hierover gaan. Gemeente, het gaat erover omdat het woord het aanreikt. Hij zat daar gekleed. En er zijn andere plaatsen in het woord van God die ook spreken over wat de Bijbel ons voorhoudt ten aanzien van onze kleding. Zul jij bij het lezen, bij het overdenken daarvan nooit vergeten dat al die zaken geschreven zijn, nee ten diepste niet met inkt, maar met het bloed van een ontklede borg en zaligmaker. Van een God die zo goed is dat hij er een mens niet voor over heeft om ook wat de kleding betreft maar te doen naar het goeddunken van zijn eigen hart. In het voorbeeld van deze man zien we dat als de Heere een mens verlost, dat zelfs zichtbaar wordt tot in zijn kleding toe. En zo is het vandaag de dag toch nog, dat de mens als het goed is dan gaat vragen, niet alleen met Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, maar ook: Heere, hoe wilt gij dat ik mij kleden zal. Zo zit die man daar, als een toonbeeld van het genadewerk van de Heer Jezus Christus. Ik stip het nog even aan. De rust die hij vond aan de voeten van de Heer Jezus. De plaats van een leerling. Het onderwijs dat hij kreeg aan de voeten van de Heer Jezus. En ook de zorg van Christus tot in zijn uiterlijke verschijning toe. En dat is wat de Gadarenen zien. Dat is die levende preek die ze nu te zien krijgen van Christus wegen. O, de Heere had hen een andere preek laten zien, laat ik zeggen, één dag geleden, toen die man daar stormde door het land van Gadara. Toen die man daar zijn verlorenheid eigenlijk uitleefde. Toen hebben ze als in een spiegel kunnen zien wie ze door de zonde geworden waren, toen ze de duivel waren toegevallen. Toen hebben ze hun verlorenheid kunnen zien. Toen was die man een levende preek van een verloren mens buiten God. Onze verlorenheid, we hebben het een van de vorige keren zo gezegd, als het ware onder een vergrootglas. Maar nu, een levende preek van Gods genadewerk in het leven van een verloren zondaar. Een mens die wij al lang hadden afgeschreven. Een mens voor wie wij geen enkele hoop hadden gehad, maar Christus zoekt hem op en Christus verandert alles in zijn leven. Rusteloos voortgedreven, rust. Eén brok vijandschap aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Naakt en onbedekt, geen bedekking voor God en het zelfs geen bedekking voor de mensen. Wel gekleed aan de voeten van de Heer Jezus. Ziet u wat genade van Christus vermag. Dat is wat de Heer Jezus hier in een levende preek wil laten zien aan de mensen van Gadara. En de vraag van morgen, gemeente, aan het einde van onze eerste gedachte is: u bent allemaal, en ik ga zelf naast u zitten in gedachten, wij zijn allemaal een levende preek van morgen. Maar het is één van de twee. Of wij zijn een levende prediking van menselijke verlorenheid. Omdat we onszelf nog altijd verwonden met de zonde in een leven van vijandschap tegen God en Christus. Of we zijn door genade een levende preek van Gods genadewerk geworden. Wat bent u? Wat ben jij? Wat ben ik? Dat is een vraag die moeten we meenemen. Dat is een vraag, daarmee moeten we tot onszelf inkeren. Wat voor prediking gaat eruit van mijn leven? En als u het zegt, gemeente, als u het zeggen mag, dat er in uw leven een werk van Gods genade heeft plaatsgevonden, mag het dan ook blijken in uw leven? Mag het dan ook zichtbaar worden in de rust die u gevonden hebt aan Christus' voeten? In de plaats van een leerling die het zelf niet weet en die onderwezen moet worden, mag het zichtbaar worden ook in het uiterlijk, zoals het zichtbaar werd bij deze man. En wat doet die preek? Onze tweede gedachte. Wat de Gadarenen zagen, dat was het eerste. Maar dan het tweede. Wat werkt die preek in het leven van de Gadarenen nu uit? Want Christus heeft ze door zijn almacht gebracht op de plaats van het wonder. En ze hebben het kunnen zien wat er gebeurd is. Wat doet deze prediking? We lezen verder in onze tekst. Slot van vers 35. En zij werden bevreesd. Dat wil twee dingen zeggen. Dat wil allereerst zeggen dat deze mensen diep onder de indruk kwamen van het wonder dat had plaatsgevonden. Ja, want zij hadden deze bezeten man gekend. Ze hadden hem meegemaakt in zijn eertijd, in zijn vroeger. Ze hadden gezien wat voor een speelbal van de vorst der duisternis hij was geweest. En nu zagen ze die totale verandering, rust, plaats aan de voeten van Christus. En als ze dat zien, dan kunnen ze alleen maar diep onder de indruk zijn. Zij werden bevreesd. Ze werden bevreesd, ja, ook vanwege die wonderlijke macht van Christus die bleek in het feit dat de duivelen uitgeworpen waren. En ze hebben natuurlijk ook gehoord van dat andere. Dat die duivelen in de zwijnen zijn gevaren en dat die zwijnen in het meer zijn gestort. Van heel dat bovennatuurlijke zijn ze onder de indruk gekomen. Dat is de reactie die allereerst bedoeld wordt. En dan trekken we de lijn vanmorgen opnieuw maar door. Want zo zou het kunnen zijn bij iemand in de kerk. Dat u of dat jij zeggen moet vanmorgen. Zo is het in mijn leven ook wel gebeurd. Toen het woord gepredikt werd. Of toen er iets indrukwekkends gebeurde in mijn leven. Dat er indrukken kwamen. Misschien was het de prediking van het oordeel van God die u diep onder de indruk bracht. Misschien waren het indrukken van de dood en van de eeuwigheid. Wat is die eeuwigheid? Nooit een einde daaraan. Altijd maar weer verder. En je beseft het, ik ben op weg naar de eeuwigheid en het bracht je onder de indruk. Misschien was het de langmoedigheid, het grote geduld van God dat u onder de indruk bracht. Misschien wel het geluk van iemand die de Heere vreest en die u kende en die u sprak of die jij sprak en waarvan je dacht, oh, als ik dat zou mogen bezitten, wat hij of zij bezit, onder de indruk. Misschien wel onder de indruk van de prediking van een leidende borg en zaligmaker, die vijanden zo sterk en zo zeer lief had, dat hij zichzelf tot in de dood wilde geven. En het bracht je onder de indruk. Wat betekent dat? Vraagt iemand. Wat wil dat zeggen? Wat moet ik daarmee? Een paar dingen daarover. Het eerste wat ik zou willen zeggen als het gaat over indrukken die wij kunnen krijgen onder de prediking. Op jonge leeftijd of, en dat is een zegen als je dat ook op oudere leeftijd mag ontvangen. Een indruk onder de prediking. Het eerste wat ik zou willen zeggen is, werk over die indrukken niet heen. Dat is een groot gevaar in ons leven, zeker wanneer het op een bepaalde manier onaangename indrukken zijn. Wanneer het indruk op je maakt, de werkelijkheid van de dood en van de eeuwigheid, dan hebben wij zo de neiging om over die indrukken heen te gaan werken. Om dat onrustige gevoel van ons af te schudden. Om het gezelschap van andere mensen maar op te zoeken en over iets luchtigs en over iets aardigs te gaan spreken met elkaar. Maar werk over de indrukken die je ontvangt onder het woord niet heen. Want de Heere geeft die indrukken met de bedoeling dat een mens tot bekering wordt gebracht. En dat brengt me bij een tweede opmerking. Maak van die indrukken ook nooit je bekering. Dat is een groot gevaar. Dat je wel eens onder de indruk gekomen bent. Dat je zegt, nou toen ben ik toch wel serieuzer geworden en toch wel anders geworden. En misschien werd je ook echt wel serieuzer. Misschien ging het woord wel je belangstelling krijgen. En dat is een zegen en dat is goed. Maar maak er niet je bekering van, want met een indruk van de liefde van Christus of met een indruk van de dood en van de eeuwigheid zal een mens, wanneer daar niets bij komt, toch nog verloren gaan. Met een indruk alleen wordt een mens niet zalig. Kijk, dat is ook iets wat wij vanmorgen in alle eerlijkheid tegen elkaar moeten zeggen, gemeente. Wij komen in de Bijbel zoveel mensen tegen die onder de indruk kwamen van het woord, maar bij wie het weer overging. De Heer Jezus heeft er zelf op gewezen in de gelijkenis van de zaaier en het zaad. En daarom laten we onze oren ook maar nooit te luister leggen bij die stemmen, ook in onze tijd, van mensen die dat misschien wel op een bepaalde liefdevolle manier bedoelen. Maar die op grond van wat indrukken een ander mens de handen opleggen en zeggen, dat heb je niet van jezelf, dus dan is er in jouw leven toch ook wel geestelijk leven, dus. En zo redeneren van het een naar het ander. Gemeente, daar bewijzen wij onze jonge mensen en ouderen ook helemaal geen dienst mee, wanneer we hen zo op een dwaalspoor brengen. Twee dingen, maak er uw bekering niet van, anderzijds werpt die indrukken ook niet weg en werkt er niet overheen. Maar, en dat is het derde, bid of de Heere zo wil werken in je leven dat je niet alleen onder de indruk komt van het woord. Want dat is op zich een zegen. Maar het is niet genoeg. Bid of de Heere je wil brengen op de plaats waar hij de bezetene van Gadara bracht. Waar was het? Aan zijn voeten. Op zijn school van vrije genade. Bid of de Heere je zijn onderwijs wil geven voor je eigen hart en leven. En als dat gebeurt, dan zal dat een mens altijd in de verootmoediging brengen. Dan zal die, net zoals de bezetene van Gadara, in het stof terechtkomen. En vanuit dat stof van de vernedering toch Christus als de grote profeet en leraar niet kunnen missen. Maar zijn onderwijs nodig hebben. En kijk, nu zou het kunnen zijn dat iemand zegt, ach, die indrukken, dat is al zo lang geleden. Daar heb ik overheen gewerkt. Vouw dan toch maar uw handen als u oud geworden bent. En vouw dan toch maar je handen ook als je nog jong bent. En vraag het maar en zeg het maar, Heere. U hebt het toch gezegd. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wilt u mij ook dat onderwijs geven? Uit genade. Zij werden bevreesd. Ja, dat betekent ook nog iets anders. En dat is aangrijpend. Maar ik moet het u toch wel zeggen. Zij werden bevreesd betekent volgens sommige uitleggers ook nog dat die Gadarenen toen ze zagen wat er gebeurd was. En wat was er gebeurd? Er was een wonder gebeurd. Er was een man van een onderdaan van de vorst der duisternis tot een leerling van de Heer Jezus Christus geworden. Er was een man aan de voeten van Christus terechtgekomen. Maar ze hadden ook gezien dat hun varkens, hun zwijnen in het meer waren gestort. Ze hadden de verlossing gezien van een arme zondaar. Maar ze hadden ook het verlies gezien van hun eigen kudde. En toen woog dat laatste toch het zwaarste. De meeste uitleggers denken bij die uitdrukking en zij werden bevreesd. Ook aan het feit dat ze bevreesd werden dat ze nog meer verliezen zouden lijden. Dat ze straks niet alleen hun varkens kwijt waren, maar nog wel andere bezittingen ook. Wat zou het hen allemaal nog niet gaan kosten als Christus in hun landpalen, in hun gebied bleef? En ze werden bevreesd. En als ze dat dan gezien hebben, dan krijgen ze ook nog iets te horen, vers 36. Want ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. De kinderen moeten maar eens even meedenken. Wie zouden dat nou zijn geweest? Degenen die het gezien hadden, die het wonder gezien hadden, die vertelden aan de mensen van Gadara die toe waren komen lopen, wat er precies gebeurd was en hoe deze man verlost was. Wie zouden dat nou zijn geweest? Iemand zegt, dat zijn die varkenshoeders geweest die daar waren in de buurt. Het zou kunnen. Maar ik denk dat er nog anderen bij geweest zijn, ik weet het wel zeker, die dit wonder van dichtbij hebben gezien, die nog duidelijker hebben gezien hoe deze man verlost was. Wie waren dat? Dat waren de 12 discipelen, die ook aanwezig waren. En het zijn vooral de discipelen die in vers 36 bedoeld worden, zij die het gezien hadden. De discipelen, ze vertellen het ook nog eens aan de Gadarenen. Wat voor wonder er gebeurd is. En dan staat het er zo in onze tekst. Hoe de bezetene verlost geworden was. Daar wordt een woord gebruikt in het Grieks. Dat betekent hoe die bezetene gered was uit zijn verlorenheid. Zalig gemaakt was. Zo mag u het ook vertalen. Wel, over dat zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus laten de discipelen in hun prediking het licht vallen. Dit is er gebeurd. Onze meester is vanaf de overzijde naar Gadara toegekomen. Hij heeft de stormen en de golven getrotseerd. En hij heeft zijn macht en zijn genade betoond in het leven van deze man. Dit is er gebeurd, Gadarenen. En dan brengt dat de Gadarenen dan tot geloof en tot bekering? Onze laatste gedachte. Nee. Want we lezen in vers 37. En de hele menigte van het omliggende land van de Gadarenen baden hem. Ze gingen dus bidden. Ze gingen een verzoek doen aan de Heer Jezus Christus. En wat bidden ze dan? Wat zou u nu bidden, gemeente? ga even terug naar die vraag aan het begin van de preek. Hebt u iets te vragen? Heb jij iets te vragen? Wat zou je nu vragen aan de Heere wanneer hij deze zichtbare prediking, die dubbele prediking, aan uw hart legt? De prediking van onze verlorenheid buiten God en buiten Christus. En de prediking van zijn opzoekende zondaarsliefde, van zijn macht en van zijn genade. Wat bidden de Gadarenen? En zij baarden hem dat hij van hen wegging. Dat is wat. Dat is wat. Christus heeft ze opgezocht. Christus heeft geklopt en geklopt op de deur van hun hart. Christus is gekomen met zijn roepstem van de tegenspoed. En Christus is gekomen met de roepstem van het evangelie. En hij heeft dat evangelie laten klinken in hun oren. Want de ooggetuigen, de discipelen, ze hebben het evangelie gepredikt. En hij heeft het evangelie nog eens zichtbaar afgebeeld voor hun ogen. En hij heeft het zo dichtbij gebracht en zo aan hun hart gelegd. En nu houden ze maar één gebed over. Heren, gaat u alstublieft weg. Want we vrezen dat we anders nog meer zullen verliezen. Gemeente, dat is het gebed van een mens van nature. Dit aangrijpende gebed is het gebed van een mens van nature. Heere, gaat u alstublieft maar weg. Want ik ben bang dat ik nog meer verlies. En de Gadarenen zagen het niet. Dat achter het verlies de winst lag. Dat ze wel een paar onreine varkens kwijt waren. En als het echt Joden waren, dan moest dat nog ook. Want dan was het zonde dat ze die dieren hielden. Maar dat Christus kwam met de rijkste goederen van zijn genade en van zijn liefde en van zijn macht. Achter het verlies lag de winst. En toch, gemeente, die vraag die leeft zo in u, in jou, in mijn hart. Heere, gaat u maar weg. Als de Heere komt, en laat ik dat nog iets dichterbij mogen brengen vanmorgen. Als de Heere nu komt als de grote profeet en leraar. En hij gaat je bekendmaken. Niet alleen met de zonde aan de oppervlakte van je leven. Maar ook aan je, met je zondige bestaan. En met je vijandige bestaan. Weet u wat ik dan zeg vanuit mezelf? Heere, wilt u alstublieft maar weggaan? Want ik verlies alleen maar meer en meer en meer. En ik besef niet dat achter het verlies de winst ligt. Omdat Christus in zijn profetische ambt een mens alleen maar arm maakt om hem rijk te maken bij God vandaan. Als die prediking van de wet nu heel dicht bij je komt. Als het nu alleen maar kaler wordt in je leven en leger en minder. Als je steeds goddelozer wordt voor God. En als het steeds onmogelijker wordt om nog bekeerd te worden. Als je al je steun kwijtraakt. O gemeente, dan is er in mijn hart zoveel dat daartegen in opstand komt. En in uw hart ook. En toch, nog een keer, achter het verlies ligt de winst. Want Christus neemt een mens af wat afgenomen moet worden. Opdat hij schenken zal waar een mens geen enkel recht op heeft. Ze baden hem dat hij van hen wegging. Was dat een dwaas gebed. Ondankbaar ook. Want wat had de Heer Jezus niet gedaan? Hij had ze bevrijd, de Gadarenen, van deze man die een dreiging voor hen was. Wat een onbewogen gebed, want Christus had zich ontfermd over een verloren zondaar en daar hadden die Gadarenen toch van vreugde over moeten opspringen. Wat een dwaas en wat een blind gebed, omdat achter het verlies de winst ligt. Wat is, gemeente, uw gebed? Nog een keer, wat is nou jouw gebed? Heren, gaat u maar weg. Nee, zegt iemand, dat heb ik nog nooit gebeden. Dat heb ik nog nooit gebeden. En toch, het ligt op de bodem van ons hart van nature. Wijk van mij, zegt de Bijbel op een andere plaats. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat betekent, ik heb er helemaal geen zin in om u te dienen, om u te leren kennen. Ik heb er ook geen zin in om alles van mezelf kwijt te raken en om u alleen over te houden. En dan het laatste, want Christus verhoort dat gebed. En hij, in het schip gegaan zijnde, keerde weder. Gemeente, dat is erg. Dat is erg wat hier gebeurt. Dat er een moment komt in het leven van een mens, dat wanneer hij maar bidt en bidt, Heere, ga maar weg. Wijk maar van me, er ook een moment komen kan dat Christus dat gebed verhoort. En dat hij ook echt weggaat uit het leven van een mens. Dat de prediking niet meer klinkt in je leven. Christus keerde terug. Maar hij had de Gadarenen bezocht. Hij had zijn macht bekendgemaakt. Hij had zijn liefde laten blijken. Hij had zijn genade getoond. Hij heeft de Gadarenen bepaald bij datgene wat voor hen nodig was boven alles. Christus heeft hen bezocht. Maar ze hebben de dag van hun bezoeking niet gekend. En nu wij. En daar sluiten we vanmorgen maar mee af. Christus gaat nog door met zijn bezoek. Hij komt vanmorgen nog. In jouw leven met zijn woord. Hij laat het nog zien wat nodig is. Hij heeft het stuk van de ellende gepredikt in de verlorenheid van de bezetenen van Gadara. En hij heeft het stuk van de verlossing gepredikt in de genezing van deze man. In de genadige ontferming over deze man. En hij heeft het stuk van de dankbaarheid gepredikt. En als de Heer het geeft, hopen we er volgende week nog iets van te horen. In de vernieuwing van het leven van deze man. Maar het is met de bedoeling dat u op de knieën zult komen voor hem. En dat u een plaats aan zijn voeten zult zoeken en zult vinden. Kijk, dat was ook de bedoeling met zijn gang naar Gadara. En u is de Heer Jezus Christus zo gewillig. Wat hij had kunnen doen. Wat hij had kunnen doen was die man genezen. En die man meenemen, aan boord gaan van schip en terugvaren uit dat onreine land terug naar Capernaum. En de Heer Jezus doet het niet. De Heer Jezus bleef daar zitten. Heb jij daar wel eens over nagedacht? De Heer Jezus bleef daar zitten om die man te onderwijzen, maar dat had aan boord van schip ook wel gekund. Hij bleef daar zitten om te wachten. Totdat de Gadarenen kwamen. En totdat hij hen ook nog eens zijn macht en zijn gewilligheid kon prediken. En vanmorgen wordt hetzelfde aan u gepredikt, gemeente. Zijn macht om de sterkste banden te breken. En zijn oneindig grote gewilligheid om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. Want deze ontvangt de zondaars en eet met hen. O, dat u hem dan niet zou verwerpen. Dat u hem dan niet blijvend zou verwerpen. Dat u hem niet zou verwerpen als de profeet en leraar. Maar dat u zou vragen, Heere, leer mij uw wegen. En dat u hem nederig te voet zou vallen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u dat we nog een ogenblik mochten luisteren naar uw woord. En Heere, doe het ons zien dat er aan uw voeten nog plaats is. Voor zondaren die het niet weten. Voor zondaren die er vanuit zichzelf zo op tegen zijn om door u onderwezen te worden. Maar Heere, wilt u die tegenstand verbreken? En wilt u te sterk worden? En wilt u leiden in het effen recht des Heere? En het waarmaken wat de psalm zegt, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. O, wat heeft u bewogen, Heere, om naar Gadara te gaan? Wat heeft u bewogen om de roepstem van het evangelie te laten klinken? En u laat die roepstem nog uitgaan, ook onder ons. Geeft u dat het ons toch op die plaats mag brengen. Heere, past u zo het woord toe. Vergeef al het gebrekkige en al het zondige. Zegent u ons en bewaar ons. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord samen. En hoort u ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers is de slotzang. 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. 14 van Psalm 73. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.